Het is goed om hier weer te zijn. Het kost even wat tijd om hierheen te reizen, maar het is de moeite waard. God is een sprekende God, wil ik graag met jullie vanmorgen over nadenken. En als ik terugkijk op mijn eigen leven, en met name bedoel ik mijn leven als christen, dan zie ik dat in de eerste tijd, nadat ik tot geloof ben gekomen, tot bekering ben gekomen, dat je dan op zoek bent naar hoe kan ik nou leven met God? Je hebt eigenlijk een ontmoeting gehad met God, je hebt iets bijzonders meegemaakt. Maar de vraag die dan heel gauw opkomt, maar hoe kan je dan leven met God? En ik weet nog in de tijd dat mijn vrouw en ik nog maar kort tot geloof waren gekomen, dat ik het boekje in handen kreeg, Is het echt van u, Heer? Misschien ken je het, misschien niet. Maar het heeft mij, het heeft ook mijn vrouw heel veel gedaan. Dat was in de tijd dat wij betrokken waren in koffiebarwerk, open jeugdwerk, hoe je het noemen wil. We graag het verlangen hadden om jongeren te bereiken. En mee bezig waren van, Heer, hoe wilt u dat wij hiermee omgaan? Hoe kunnen wij ook aan anderen doorgeven wie u bent, hoe we met u kunnen leven? Dat eigenlijk met dit boekje een hele nieuwe wereld voor ons openging. Wij groeiden op in de Nederlandse hervormde kerk. Hebben daar op zich een goede basis gehad, zou je kunnen zeggen. Maar wij ontdekten dat er veel meer was. Veel meer dan wij hoorden in de kerk. En dit boekje, daar ging een nieuwe wereld open en we vroegen ons af van, wow, kan dit echt? Is dit echt mogelijk? De ondertitel ervan is hoe een zendingsbeweging groeide door het luisteren naar God. Nou, dat wilden wij ook. We wilden groeien. We wilden groeien in aantal, we wilden groeien in diepte. Dat had blijkbaar ook te maken met het luisteren naar God. Nou, ik moet eerlijk zeggen, als ik terugkijk op mijn leven, dat het in praktijk brengen daarvan heel lang geduurd heeft. Toen we het lazen waren we er helemaal razend enthousiast over, maar om dat nou te integreren in je leven, om werkelijk ook met God te leven, naar zijn stem te luisteren, heeft lang geduurd. Voor we dat een beetje gingen begrijpen. Ik wil niet zeggen dat ik nu een expert ben, alsjeblieft begrijp me niet verkeerd, maar langzaam door je leven met God ga je leren wat het betekent om Gods stem te verstaan. En ik geloof dat het voor iedere christen van cruciaal belang is, omdat God een sprekende God is. Nou, vanmorgen, helaas ga ik niet helemaal toekomen aan veel praktische dingen, maar ik wil vanmorgen vooral, dat komt een andere keer nog hoop ik, de lijn van de Bijbel zien wat betreft het spreken van God. En ik zie dat in de Bijbel al vanaf het begin het Gods verlangen is om te spreken met mensen. Om een relatie met mensen te hebben. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, zijn we daarvoor gemaakt. We zijn, zoals we hier zitten allemaal, en ieder mens is eigenlijk gemaakt voor een relatie met God. Een relatie van liefde. Nou, dat betekent dat je elkaar moet gaan kennen en het elkaar moet gaan spreken. Ik zie dat bij Adam en Eva gelijk al gebeuren. Ja, als je ziet dat zij daar in die tuin gezet worden en dat God met ze wandelt door die tuin als het ware, met ze spreekt. Ze herkennen zijn stem, zelfs na de zondeval. Er is geen angst, er is geen afstand, maar ze spreken met God van hart tot hart. Nou, helaas gooit de zonde roet in het eten. En zie je dat eigenlijk al direct na de zondeval er wel afstand ontstaat en dat ze zich gaan verstoppen voor God, als God daar verschijnt, dat er een stuk angst is naar God toe. Maar het mooie is dat God daarmee niet stopt met spreken. We zien namelijk in de Bijbel dat God gewoon doorgaat met spreken tegen Adam en Eva, maar ook tegen zijn kinderen, bijvoorbeeld Kaïn en Abel. En dat verbaast mij als ik erover nadenk, want als Kaïn op een bepaald moment verkeerde dingen in zijn hart heeft, wat leidt uiteindelijk tot het doodslaan van zijn broer Abel, dan spreekt God hem aan. En dan spreekt God en zegt hij tegen Kaïn, kijk uit. Want de weg waar jij op gaat, die leidt zeg maar tot iets veel ergers. En het gekke is dat Kaïn niet zegt van, hey, wie is dat nou, die God? Maar hij is helemaal niet verbaasd dat God tot hem spreekt. Blijkbaar kende hij het spreken van God ook in zijn leven, dus ook na de zondeval. Later zien we bij Noach hetzelfde. De wereld gaat steeds slechter mee en Noach is iemand die trouw blijft aan God. En God spreekt tot hem en Noach is niet verbaasd, maar hij hoort de stem van God en hij gaat aan de gang. En hij begint met het bouwen van een ark. Hetzelfde zien we bij de aartsvaders van Israël. Abraham, Isaac, Jacob. En dan moet je even bedenken, ze leefden allemaal voor de wet. God sprak tot hen. En de uitdaging was, wat gingen ze daarmee doen? Maar ze hadden nog geen wet. En ik heb me wel eens afgevraagd, ja, hoe wisten Abraham, Isaac en Jacob nou wat goed en fout was? Zij hadden niet de 10 geboden. Hoe wisten zij nou, als ze iets deden, of het goed of fout was? Ik denk dat ze nou op één manier konden weten, namelijk dat God tot hen sprak. Dat God tot hun hart sprak en dat ze in die relatie met God leerden wat goed en fout was. God sprak tot hen. En je zou kunnen zeggen, hun reactie op het spreken van God bepaalde of ze rechtvaardig waren of niet. Dat zien we namelijk in het Nieuwe Testament ook staan. Dat Abraham was rechtvaardig omdat hij geloofde wat God tegen hem zei en daarop handelde. En dus eigenlijk het eerste wat Abraham hoorde van God was, Abraham, ga op reis. He? Nou, had hij twee dingen kunnen doen. Had hij kunnen zeggen van, nou, ik weet niet of dat nou van God is of niet. Maar hij geloofde God. Hij denkt, dit is God. En hij deed er ook iets mee. He? Dus je zou kunnen zeggen, geloven blijkt ook uit de keuzes, de stappen die je neemt op basis van dat van wat je hoort. En dat bepaalde dat Abraham rechtvaardig was. Je zou kunnen zeggen, de relatie van de aartsvaders van Israël met God was puur gebaseerd op Gods directe spreken en directe omgang met hem. En dat is heel bijzonder. En dan komt er een nieuw moment in de geschiedenis. God gaat de wet geven. Het volk Israël is gegroeid in Egypte, ze worden uitgeleid uit Egypte, ze komen bij de berg Sinaï terecht. En daar wil ik graag beginnen met het lezen van een stukje uit Exodus 19. Exodus 19 vanaf vers 5. Exodus 19 vanaf vers 5. Daar zijn ze dus bij de berg Sinaï aangekomen en dan zegt God tegen Mozes en via Mozes tegen Israël. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Want heel de aarde is van mij. Dan zie je weer Gods verlangen, hè, naar een relatie met de mens. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die je tot de Israëlieten moet spreken. Mozes kwam terug en riep de oudsten van het volk en hield hun al deze woorden voor die de Heer hem geboden had. Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de Heer. En de Heer zei tegen Mozes, zie, ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het volk kan horen wanneer ik tot u spreek, en opdat ook zij voor eeuwig in u geloven. En Mozes maakte de woorden van het volk aan de Heere bekend. God ging spreken tot het volk. Dat kondigt hij hier aan. Het volk moest het stem van God horen en die stem gehoorzamen. En ze zeiden in koor bijna, zou je kunnen zeggen, ja, dat doen we. Dat gaan we doen. God spreekt u maar en wij gaan het doen. En je ziet dus dat God met een hoorbare stem gaat spreken. En dat is zo bijzonder, want als je Israël vergelijkt, zeg maar, de God van Israël vergelijkt met de goden van alle volken om hen heen, dan zie je zo'n verschil. En dat zit met name op het punt dat God een sprekende God is. Al die volken hadden hun eigen goden. Een spectrum aan goden, echt de meest uiteenlopende goden kon je vinden. Maar Israël was uniek, want zij hadden een God die sprak. Die sprak met een hoorbare stem. Die sprak tot hen op een hele persoonlijke manier. Dat was uniek. Ik hoor tegenwoordig wel de stem opgaan van mensen. Ik hoorde het van de week nog van iemand. Die zei van ja, er zijn mensen die geloven, zeg maar, dat eigenlijk de Bijbel ook een soort bijeenvergaren is van allerlei elementen, van allerlei religies, die bij elkaar gezet zijn. En zo is de Bijbel tot stand gekomen. Dat is puur onzin. Als je kijkt naar Israëls godsdienst, de God van Israël vergelijkt met alle goden van de toenmalige wereld, zeg maar, waren ze uniek. Er was geen God die zo handelde en zo sprak tot zijn volk. Dus ze dienen een unieke God en dat maakt hen ook een uniek volk, zou je kunnen zeggen. Nou, dan gaat God spreken. Dan gaan we even een hoofdstukje verder. hoofdstuk 20 vanaf vers 18, God gaat spreken. En dan staat er, en heel het volk, 20 vers 18, heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons, dan zullen wij luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. En Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen, opdat de vrezen voor hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. Wat we hier zien gebeuren, is dat het spreken van God ontzag oproept. Angst oproept. Het gaat ook gepaard met donderslagen, bliksem, bazuingeschal, een rokende berg. Dus heel veel indrukwekkende tekenen waar het spreken van God mee gepaard gaat. En het leidt tot zo'n ontzag en angst, dat ze tegen Mozes zeggen, Mozes, laat God maar niet tot ons spreken. We hebben eerst gezegd van ja, maar nee, laat God maar niet spreken. Laat hij maar tot jou spreken. En dan via jou tot ons. En dat is ook wat gebeurt. God sprak in het vervolg tot Mozes. En Mozes gaf de woorden van God door aan het volk. Dus Mozes werd de tussenpersoon, zou je kunnen zeggen. En helaas, zou ik zeggen, heeft dus die angst van het volk. In zekere zin zou je kunnen zeggen, is er een gezonde angst voor God. Een gezond ontzag voor God, voor de grootheid, voor zijn majesteit, voor wie hij is, voor wat hij kan doen. En tegelijkertijd zou die angst niet tot afstand moeten leiden. Maar hier zie je dat het dus wel zo is. En ik denk dat heel vaak angst een reden is dat wij de stem van God niet horen. Dat kan angst zijn voor God, merk ik bij sommige mensen. Maar het kan ook heel gemakkelijk angst zijn dat God bijvoorbeeld iets zegt dat we niet willen horen. Het is bij mij in ieder geval lang het geval geweest. Dat ik dacht van, ja weet je, aan de ene kant verlang ik wel de stem van God te horen, maar stel je voor hè, dat ik echt zijn stem hoor en dat hij iets tegen mij zegt wat ik eigenlijk helemaal niet wil horen. Eigenlijk helemaal niks mee zou willen doen. Ja, dan kan je eigenlijk niet anders. Hè? En stel je voor dat hij dat tot mij zou spreken zoals tot Abraham, ga uit je land. En ik wil dat helemaal niet. Ja, wat dan? Ik kan me nog herinneren dat we in het Wateringse Veld dat ik iemand ontmoette die had Alfa-cursus gedaan. En die was eigenlijk tot geloof gekomen. Tenminste, hij was ervan overtuigd dat de Bijbel waar is. Hij geloofde in Jezus, maar hij zei van ja, weet je, ik geef niet helemaal over aan God. Hij, dat merkte hij ook aan, hem was een soort reserve, weet je. Hij geloofde wel, maar hij gaf zich niet echt helemaal over. En hoe kwam dat nou? Hij zei van ja, weet je wat, ik zie het al voor me, zei hij. Dat als ik me helemaal overgeef aan God, dat ik volgende week naar Iran moet Bijbels uitdelen. Dat was zijn angst. En die angst die weerhield hem ervan om zich helemaal aan God over te geven. Dus angst kan ons heel erg tegenhouden om de stem van God te verstaan. Omdat namelijk dat vaak wat er voor nodig is om de stem van God te verstaan is overgave. Maar weet je, God is goed. En toen ik ontdekte dat God goed is. Natuurlijk kan God soms moeilijke dingen van ons vragen. Dat neem ik niet weg. Maar als we beseffen dat God goed is. En dat wat hij in ons leven doet niet de bedoeling heeft zeg maar, om ons dwars te zitten, of om ons moeilijk te maken, of ons te brengen tot dingen die we absoluut niet willen. Dat is het niet. God is goed en hij wil het goede voor ons. En als wij leren Gods stem te verstaan en daarom mee te handelen, betekent niet dat alles makkelijk wordt altijd, maar betekent wel dat het altijd iets goeds zal uitwerken. Weet je, en als je dat gaat zien, dan is het veel makkelijker om jezelf over te geven aan God. Nou, we zien hier dus dat God voortaan sprak via Mozes tot het volk. Nou, toen Mozes stierf, dan zie je dat er andere mensen komen waar God via spreekt. En met name, vanaf de periode van de koningen, zien we heel veel profeten opstaan. Daarvoor waren ze er ook al, maar met name vanaf de periode van de koningen zie je allemaal profeten. En via de profeten spreekt God dan tot het volk. Soms hele specifieke boodschappen voor een koning, maar heel vaak boodschappen tot het volk. Dus God spreekt niet meer direct, maar hij spreekt telkens weer via mensen die als het ware functioneren als de mond van God. Mozes moest de woorden van God opschrijven. Dus Genesis tot en met Deuteronomium zijn de woorden van God die via Mozes gekomen zijn. En dat is de basis geworden, zeg maar, van wat mensen wisten van de stem van God. De basis van waarop men moest handelen. Dus je zou kunnen zeggen, dat is natuurlijk aan de ene kant heel mooi, wat we die woorden van Mozes hier hebben. De wet van God die ze hebben, die wet van God gaf richting aan het leven. Die recht van God die gaf hun duidelijkheid over wat God wilde. Maar toch zou je kunnen zeggen, het lijkt een voordeel dat je alles zwart op wit hebt, dat je niet afhankelijk bent van een vage stem. Ja, is dat nou wel de stem van God? Maar dat je het zwart op wit hebt. Maar ergens denk ik dat Mozes beseft moet hebben dat het geen verbetering was. Dus dat het feit dat men de wet op papier had, met de eerste vijf boeken op papier had, dat het niet een verbetering was ten opzichte van de tijd van de aardslag was bijvoorbeeld. Want je ziet namelijk in de Bijbel, je ziet in Romeinen bijvoorbeeld staan, dat de wet niet bracht dat men beter ging leven, maar dat de wet zelfs het verergerde. De wet prikkelt tot zonde, staat er. Toen de wet erbij kwam, nam de zonde toe, zegt de Romeinenbrief. Dus het is niet zo dat toen er meer duidelijkheid kwam over de wil van God, dat men beter ging leven, of meer naar de wil van God ging leven. En dat is natuurlijk heel opmerkelijk. En ik denk dus dat die verslechtering, zoals je zo zou kunnen zeggen, dat Mozes dat gezien moet hebben. Je ziet het namelijk, en het is niet zo erg, het is wel ergens op gebaseerd dat ik dit zeg, in Numeri 11, vers 25, dat is het verhaal van de 70 oudsten die Mozes aanstelt, op een bepaald moment in de woestijn, die voor hem namens hem moeten leiding geven. Zijn middenkader zou je kunnen zeggen. En die moet hij bij elkaar roepen. En als hij ze bij elkaar geroepen heeft, dan gebeurt er iets. In vers 25 van nummer 11, daar staat: toen daalde de Heere neer in de wolk en sprak tot hem. En hij zonderde een deel van de geest die op hem was en droeg dat over op de 70 mannen, de oudste. En het gebeurde toen de geest op hen rustte, dat ze profeteerden, maar daarna niet meer. Heel bijzonder gebeurtenis. 70 oudsten worden aangesteld en God neemt een deel van de geest die op Mozes is en legt die op die 70 oudsten. En dan gaan ze profeteren, dan gaan ze de woorden van God spreken. Heel bijzonder. Dus de geest van God is ook iedere keer verbonden met het spreken van God. Dat zien we door de hele Bijbel heen. Dus die 70 oudsten die ontvangen iets van de geest van God, tijdelijk helaas. Maar er is heel bijzonder iets aan de hand. Het waren namelijk geen 70 mannen die daar waren, het waren er maar 68. Want in het vervolg zie je dat er twee mannen waren die in het kamp achtergebleven waren, die niet aan de oproep van Mozes gehoor hadden gegeven, maar die gewoon bij hun tent waren gebleven. Maar die twee, die worden ook aangeraakt. Ook daar komt de geest van God, maar die gaan ook profiteren, midden tussen de tenten. En mensen hebben dat in de gaten en denken, wat gebeurt er met deze twee mannen? En Jozua die heeft het ook in de gaten. En Jozua die gaat naar Mozes toe en zegt: Mozes, let op, we verliezen de controle. Er zijn daar twee in het kamp. Die gaan daar zomaar profiteren zonder dat wij er zicht op hebben. Zeg dat ze stoppen. En Mozes die blijkbaar wat minder moeite heeft met controleverlies. En wij hebben er altijd wel wat meer moeite mee, zeker in onze tijd. Controle hebben we heel graag. Maar Mozes die laat heel graag die controle blijkbaar los. Want hij zegt dan in vers 29, maar Mozes zei tegen hem: zet u zich voor mij in? Och, of alle van het volk van de Heere profeten waren, dat de Heere zijn geest over hem gaf. Dus hij zegt niet alleen over die twee. Ik zou het liefst willen dat het hele volk ging profeteren. Dat is ons controleverlies. Hè? Maar Mozes beseft blijkbaar dat het zo belangrijk is dat mensen de stem van God horen. En dat het zijn diepste verlangen is dat het hele volk de stem van God hoort. Alleen het is niet zo. Het volk heeft ervoor gekozen om voortaan de stem van God via Mozes te horen. En later via de profeten. Dus Mozes verlangt God spreken. Maar dat verlangen van Mozes, als je de Bijbel verder leest, Oud Testament door, dan zie je dat het verlangen van God, of het verlangen van Mozes, nergens realiteit wordt. Zijn verlangen dat de geest van God op iedereen kwam en dat ze allemaal gingen profeteren, wordt nergens werkelijkheid. Helaas. Behalve dat er één profeet is, namelijk de profeet Joël, die een profetie krijgt van God, dat er ooit een tijd zal gaan komen dat dit wel zal gaan gebeuren. En dat zijn de bekende woorden uit Joël 2 vers 28. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. En uw zoon en uw dochter zullen profeteren. En uw ouderen zullen dromen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Nou, dat zijn de woorden die Petrus citeert op de Pinksterdag. Hij zegt, dit is nu gebeurd. Dit is nu gebeurd. En dus in het Oude Testament is nergens dat verlangen werkelijkheid geworden. Maar in het Nieuwe Testament op de Pinksterdag breekt een andere tijd aan. Maar voordat dat gebeurt, moest eerst de Messias komen. Moest eerst Jezus Christus komen. En je zou kunnen zeggen, als het over het spreken van God gaat, dat God nog nooit zo duidelijk heeft gesproken tot de mensen als door zijn Zoon. En dat zegt Hebreeën 1 vers 1. Hebreeën 1 vers 1 zegt, nadat God op voorheen, op vele malen, op vele wijzen tot de Vader gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Die hij erfgenaam heeft gemaakt van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, Jezus, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn wezen, van zijn zelfstandigheid staat hier. Dus wat zegt God hier eigenlijk? God heeft vele malen gesproken door de profeten, maar nog nooit zo duidelijk als in de Zoon. En waarin hij zichzelf heeft laten zien aan de wereld. Dit ben ik. Hij wil je weten hoe ik ben? Wil je mijn persoonlijkheid kennen? Kijk naar Jezus. Kijk naar Jezus. Hij is de afstraling van mijn heerlijkheid. De afstraling van mijn wezen. Aan hem, in hem zie je wie ik ben. En in zijn woorden, in de woorden van de Heer Jezus, in zijn daden, in wie hij was, daar zien we dus Gods karakter. God liet zichzelf zien en liet zichzelf kennen. Nog nooit daar had hij zo duidelijk gesproken als in Jezus Christus. Dus dat aan de ene kant kwam de Heer Jezus doen, God laten zien, zou je kunnen zeggen. En aan de andere kant zien we ook, hij was niet alleen God, maar hij was ook mens. Aan de andere kant zien we dat de Heer Jezus ook aan laat zien hoe we in relatie met God kunnen leven. En daar kunnen we ook ontzettend veel van leren. Weet je, als je het leven van de Heer Jezus bekijkt en ziet hoe hij met de Vader omging, en hij leert ons ook Vader zeggen, dan zie je dat hij zo leefde in die relatie met God. Hey, als hij druk was geweest met de scharen, zocht hij de stilte om, want hij moest bij Vader zijn. He, en als hij als die iets moest doen, dan was het niet van, nou ja, natuurlijk doet hij het, hij was God, nee. Hij was ook volledig mens. En in die volledige mensheid zie je dat hij voortdurend de Vader nodig heeft. Hij zegt, ik kan niets van mijzelf doen, tenzij ik de Vader zie doen. Dat is heel lastig om even tot je door te laten dringen. Maar als je helemaal beseft dat hij op dat moment volledig mens was, laat hij eigenlijk zien hoe je als mens leeft met God. Ik kan niets doen zonder dat ik de Vader zie doen. Dus hij keek naar de Vader en zegt, oké, Vader, wat moet ik doen? Oké, ik zal het doen. En hij ging het doen. Zo leefde hij in die intieme relatie met God. Hij zou kunnen zeggen, hij had het spreken van God voortdurend nodig. En daarom kon hij ook met gezag spreken. En daarom zei ik, als de scharen naar Jezus luisterden, zei ze, wow, dit zijn totaal andere woorden als de woorden van de farisee. Dit zijn woorden met gezag. Dit zijn woorden met kracht. Dit zijn woorden die iets doen. En het kan mij nog telkens verbazen, als ik denk aan die fariseërs, hè, dat waren mensen die de Bijbel totaal uit hun hoofd kennen. Je zou hier een farisee kunnen neerzetten en hij zou hier, zeg maar in een paar uur tijd, ik weet niet precies hoe lang je ervoor nodig hebt, het hele Oude Testament kon opdreunen. Er was geen tekst die ze niet kenden. En laat nou precies zij degene zijn die Jezus niet herkende. Hoe is het mogelijk, hè? Hoe is het mogelijk dat je het woord van God helemaal kunt kennen en toch niet de stem van God herkennen? Maar het was wel zo. Nou, dan gaat Jezus terug naar de Vader. En als hij terug gaat naar de Vader, geeft hij eerst een geweldige belofte. Dan zegt hij, als ik wegga, moet je niet bedroefd worden. Want dat werden ze wel. Ze dachten, ja, maar als Jezus weggaat, dan zijn we onze meester, onze vriend, onze heiland kwijt. Hoe moeten we verder? Hij zegt, Jezus, je moet niet bedroefd worden, want als ik wegga, dan kan de Heilige Geest komen. Die gaat mijn plek innemen. En de Heilige Geest is de geest van de waarheid. En hij zei over die geest van de waarheid in Johannes, als je Johannes 14 tot en met 17 leest, kom je dat tegen, dat die geest van de waarheid, die zal jullie alle dingen leren. Die zal jullie mijn woorden in herinnering brengen. Die zal van mij getuigen. Die Heilige Geest zal jullie in alle waarheid leiden en die zal jullie zelfs vertellen wat er in de toekomst nog gaat gebeuren. En dan komt Pinksteren. Dan wordt die Heilige Geest ook daadwerkelijk uitgestort. En dan gaat gebeuren wat de Heer Jezus ook gezegd heeft. En dan gaat Mozes verlangen uitkomen. Dan gaat Joëls profetie uitkomen. Dan gaan de woorden die de Heer Jezus voorzegd heeft over de Heilige Geest gaan uitkomen. Het hele plaatje wordt opeens compleet. Van toen af aan gingen zijn volgelingen leven vanuit de relatie met hem. Ze leefden niet alleen maar met een boek, maar ze leefden vanuit die levende relatie met hem. De fariseeën leefden met het boek, hè, dat waren de mensen van het boek. Maar het waren niet de mensen van de relatie met hem. Hè, dus wij kunnen ook wel eens de fout maken, en ik denk dat we dat in het verleden vaak gemaakt hebben, ook in de kerken, dat ons christelijk geloof een geloof van het boek werd alleen. En ik heb, begrijp me goed, hè, ik heb alle respect voor het woord van God. Dit is het woord van God. Maar God wil niet dat we leven in een relatie met een boek, maar dat we leven in een relatie met een persoon. En als je kijkt naar de eerste gemeente die ontstaat op de dag van Pinksteren, dan zie je dat ze leven met hem. Dat ze niet leven uit een boek, maar dat ze leven uit de levende relatie met de levende Heer. Jezus zegt ergens, ook in Johannes Evangelie, mijn schapen horen naar mijn stem en ze volgen mij. Toen mijn vrouw deze tekst op een bepaald moment in haar leven liet doordringen, in haar hart, toen zei ze tegen God, u zegt dat ik uw stem zou moeten horen, maar ik hoor hem niet. U zegt mijn schapen horen naar mijn stem, maar ik hoor uw stem niet. Nou liet God gelijk al zien dat dat niet zo was. Dat hij wel degelijk tot haar gesproken had. Ten eerste kun je nooit tot geloof komen als je niet ooit de stem van God hebt gehoord. Dus iedere christen heeft ooit een keer de stem van God gehoord. Namelijk toen hij tot God kwam, tot de Heer Jezus kwam. En waarschijnlijk nog heel wat andere keren. Maar vaak realiseer je niet dat God tot je spreekt. Vaak heb je niet in de gaten dat God tot je wil spreken. Of omdat het je niet geleerd is. Of omdat je niet ervan uitgaat dat God tot je wil spreken. Maar dat was voor mijn vrouw de aanleiding om te zeggen van Heer, leer mij dan naar uw stem te horen. Als u zegt dat uw schapen naar uw stem horen, laat het mij dan zien. Nou, voor haar is dat eigenlijk een begin geweest, terwijl dat boekje al veel eerder gelezen had, dat moet je voorstellen. Het was voor haar de aanleiding om veel meer in die relatie met God gefocust te raken van Heer, wat wilt u tegen mij zeggen? Weet je, en het geweldige is dat deze belofte dus voor ons allemaal geldt. He, als je een schaapje bent, he, om even zo het beeld te blijven van de kudde. Als je hoort bij de Heer Jezus, als hij je herder is, dan zegt hij tegen ons, jij hoort mijn stem. Je kunt in principe mijn stem verstaan. He, als de geest van God in je is komen wonen, toen nadat je tot geloof bent gekomen, dan kun je mijn stem verstaan. En hij wil ook dat we dat doen. He, en de Bijbel zegt in het Nieuwe Testament dat door het geloof zijn wij kinderen van Abraham geworden. Abraham is de vader van alle gelovigen. En wij leven eigenlijk niet meer in de situatie van Israël onder de wet, maar wij leven eigenlijk in dezelfde situatie als Abraham. Bijzonder, hè? Dus je zou kunnen zeggen, die periode van de wet is daarbij gekomen, daartussen gekomen. Maar wij leven na de wet en we mogen als het ware teruggaan naar de situatie voor de wet. Waar Abraham leefde in relatie met God. En daarmee veeg ik dit boek niet weg. Dat hebben we hard nodig. Maar het is niet de kern van onze relatie met God. Wij mogen met hem leven, omdat wij zijn stem kunnen verstaan. We gaan terug naar de situatie voor de wet, maar eigenlijk niet meer. Want Abraham had nog niet de geest van God zoals die op de Pinksterdag is uitgestort. En we zien in het Oude Testament dat koningen ook met God kunnen leven, omdat ze gezalfd zijn met de Heilige Geest, omdat zij de zalving van God op hen is als koning. Maar wij mogen door de Heilige Geest nog in een nog nieuwere situatie, met nog meer, ja, kunnen zeggen, de volheid van God ervaren door zijn geest. En de belofte van Joël is dat God op allerlei manieren spreekt. En dat het niet meer uitmaakt of je man of vrouw bent, dat het niet meer uitmaakt of je jong of oud bent, dat het niet meer uitmaakt wat je sociale status is, maar dat God spreekt tot al zijn kinderen en dat we zijn stem kunnen horen, op allerlei manieren. En Gods wil voor ons is, daar ben ik diep van overtuigd, dat we zijn stem verstaan en dat we die stem ook gehoorzamen. Dat is altijd het risico van Gods stem verstaan, dat je hem ook moet gehoorzamen. Want ik denk dat het anders niet gaat werken. Maar God verlangt ernaar dat we zo in die relatie met hem gaan leven. En zo hem gaan vertrouwen. En zo hem gaan kennen. Dat we zeggen, Heer, ik wil niks liever dan uw stem verstaan. En ik wil niks liever dan uw wil doen. Want u bent goed. Ik heb ontdekt aan uw hart dat u goed bent. Hey, daarom wil ik niet mijn eigen keuzes maken. Daarom wil ik niet zelf bedenken wat goed voor me is. Want u weet veel beter wat goed voor mij is. Weet je, in die relatie met God groeit je vertrouwen. Groeit je geloof. Groeit je kennen van hem. Weet je, en het is zo geweldig dat God ook tot ons heel direct en persoonlijk wil spreken. Weet je, en soms geven mensen ook wel eens boodschappen door van God. Hey, je hebt ook in deze tijd mensen die soms profiteren en soms ook een boodschap voor iemand hebben. Maar dan zeg ik altijd, ja, maar wacht eventjes. Ik zou zelf nooit blind varen op wat iemand meent namens God tot mij te zeggen. En dus als iemand naar mij toe zou komen en zegt van, Johan, ik denk dat jij volgende maand naar China toe moet. Ik denk, nou ja, bedankt dat je dat doorgegeven hebt, maar als God dat vindt, dan zal hij het ook tegen mij zeggen. He, want God wil dat ik zijn stem versta. Ik ben niet afhankelijk van een tussenpersoon, zoals in het Oude Testament, dat de mensen afhankelijk waren van wat Mozes van God kreeg. En in het boek Is het echt van u, Heer? Daar is de stichter van Jeugd en Opdracht, Lauren Cunningham, die beschrijft hier eigenlijk het hele ontstaan van Jeugd en Opdracht. Het mooie is dat wij nu op 2 kilometer afstand wonen, ongeveer van een van de hoofdbasis van wereldwijd van Jeugd en Opdracht. En we zeiden ook, ik heb een aantal mensen leren kennen ook daar. Maar dit boekje is voor mij heel belangrijk geweest, ook om in te zien, want het is namelijk niet alleen een geschiedenis van Jeugd en Opdracht, maar ook een studie naar het luisteren naar Gods stem. Dus ik kan jullie ook van harte aanbevelen, als je zegt van, hey, ik wil me meer verdiepen in het luisteren naar de stem van God, zou je dit boekje eens moeten lezen. Het is echt geweldig om te zien wat God in mensenlevens kan doen door puur en alleen naar hem te luisteren. Nou, Lauren Cunningham beschrijft op een bepaald moment dat zijn ouders waren ook evangelisten. Waren die rondreizende evangelisten, zeg maar. En op een bepaald moment moest zijn vader, die moest naar een andere plaats doen, omdat hij daar een evangelisatiewerk ging doen. En toen kregen ze bericht dat zijn vader dodelijk ziek was geworden. En dat de artsen vreesden dat hij het niet zou redden. Toen zei haar moeder tegen haar gezin, en we gaan met z'n allen bidden dat vader zal beter worden, dat hij terug gaat komen. Nou, ze gingen met z'n allen in gebed bidden voor vader dat hij terug zou komen. En een dag later staat er iemand uit hun kerk, staat op de stoep. En die zegt tegen zijn moeder, mevrouw Cunningham, ik heb een droom gehad. En in mijn droom zag ik uw man in een lijkkist thuis bezorgd worden. Zijn moeder raakte niet van stuk. En ze zei tegen hem, bedankt broeder dat u het door heeft willen geven. Maar als dit van God is, zal hij het ook tegen mij zeggen. En ze zei tegen haar kinderen, want Lauren stond erbij toen zijn moeder dit hoorde, en hij zei, de grond zakte onder mijn voeten weg. Ik dacht, vader komt niet meer terug. Maar zijn moeder zei, nee, we gaan bidden. Wij gaan vragen aan de Heere God dat hij ons bekend maakt of dit van hem is, of dat hij een ander plan heeft. En ze zijn met z'n allen op zijn knieën gegaan. En een dag later zei zijn moeder tegen de kinderen, kinderen, ik heb vannacht een droom gehad. En ik zag je vader in zijn pyjama uit de trein stappen, hier thuis. En precies dat gebeurde. Niet veel later kregen ze bericht dat vader naar huis toe mocht komen, dat hij opgeknapt was. En in zijn pyjama stapte hij uit de trein. Weet je, dus als God tot ons spreekt, soms kan het via een ander zijn. Maar laten we altijd de bevestiging zoeken bij God zelf. Want hij wil tot ieder van zijn kinderen spreken. En soms kunnen mensen het mis hebben. En dat zie je hier bijvoorbeeld ook. En dat kunnen ernstige missers zijn. Dus als we ook persoonlijke keuzes moeten maken. En laten we dan vooral ook de stem van God volgen. Weet je, regelmatig in ons leven, ik herken het bij mezelf, maar ik denk dat iedereen dat meemaakt. Er zijn in je leven zoveel momenten dat je keuzes moet maken, waarvan je ook heel diep bewust bent. Ja, als ik die kant ga, op die ook op gaat, dat maakt een groot verschil. En wat is nou de goede keuze? Wat wil God dat ik doe? Wat heeft hij voor plan hiermee? Laten we dan de stem van God zoeken. Laten we dan hem zo zoeken dat we, als we een vraag bij hem brengen, ook een antwoord verwachten. Nou, hoe werkt dat dan? Herken je dan zijn stem? Hoe werkt het dan in de praktijk? Nou, dat is te veel voor deze ochtend. Daarom wil ik graag de volgende keer dat ik hier weer ben met jullie verder gaan. Over hoe werkt dat dan in de praktijk? Hoe herken je zijn stem dan in de praktijk? En wat zijn de dingen die dan belangrijk zijn? Hoe kun je daarin groeien? Nou, in de tussentijd kunnen jullie misschien vast met het boekje aan de gang. En dan hoop ik de volgende keer hierover verder te gaan.